Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Inderdaad, blij u weer te zien. Want als je daar in je eentje in zo'n klein kamertje staat met alleen maar een videocamera voor je en er was verder niemand bij, ja, dat werkt helemaal niet. Je ziet geen gezicht, je ziet geen respons, je ziet geen beamen, je ziet geen gefronste wenkbrauwen. Dat komt ook voor. Je ziet geen mensen op de klok kijken van nou, wat duurt het lang. Het is veel beter, zo hoort het ook. Ik moest u de groeten doen van Gonnie. Ze maakte het wel, maar ze was een beetje moe. Want ja, de tuin vergt veel energie. Ja, en dan gaan we het dus weer hebben over een prachtig mooi onderwerp uit de schrift, waar ik al een hele tijd over aan het peinzen was. En ik dacht, nou moet het er maar eens een keer van komen. En dat is naar aanleiding van het lied wat we allemaal kennen, en wat iedereen makkelijk kent, uit Habakuk. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok staan, enzovoort. Het ging mij vooral om die vijgenboom. Want ik denk, hoe zit dat nou dan toch met die vijgenboom? Die is zo prominent aanwezig in de Bijbel. Zou daar iets achter zitten? Zou daar iets in zitten? Zou dat een bepaalde overdrachtelijke betekenis hebben? En dan ben ik dat maar gaan uitpluizen. En toen dacht ik, van dat is wel een mooi onderwerp. Kan die ook verder omhoog? Oh, ja, zo is goed. En dan wil ik graag met u beginnen, Deuteronomium 8, even een inleidende tekst. Dat gaat dan een omschrijving van het land Israël, waar ze naartoe gaan. En Deuteronomium is natuurlijk de tweede wetgeving, waar Mozes nog eventjes een kort overzicht geeft, een lang overzicht geeft van alles wat er in de jaren daarvoor allemaal gebeurd is. Hij doet dat heel nauwgezet. En dan staat er in vers 7 van Deuteronomium 8. Want de Heere uw God brengt u in een goed land. Een land met water, beken, bronnen en diepe wateren die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn en waarin u uit zijn bergen koper kunt hakken. Enzovoort, enzovoort. En daar staat dus inderdaad dat het ook over vijgenbomen gaat. En nog een tekst uit 1 Koningen. Want het blijkt dus dat de vijgenboom in de warmere streken algemeen bekend is. Iedereen heeft er een. 1 Koningen 4. Prachtige mooie tijd wordt daar beschreven dat Salomo aan het bewind was. En onder koning Salomo was er vrede en was er rust, er was er geen oorlog. Hij was een wijze koning. En daar staat er in 1 Koningen 4, vers 25. En Juda en Israël woonden onbezorgd, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, van Dan tot Berzeba, al de dagen van Salomo. Dus als er rust is en het gaat goed in het land, dan zit je dus in alle rust en vrede zit je onder de vijgenboom te genieten. En dat is een mooie omschrijving. En in Spreuken 27, Psalmen, Spreuken, nog even een tekst. Spreuken 27, vers 18. Daar staat, wie de vijgenboom verzorgt, zal zijn vrucht eten. En wie zijn Heer bewaakt, zal geëerd worden. Maar de vijgenboom is een hele bijzondere boom. Het is een hele voedzame vrucht. Ik vind hem heel lekker eigenlijk. Ik mag graag van die gedroogde vijgen eten. Ze zijn, ik heb het lijstje even opgeschreven, ja, nu niet bij me, maar wat er allemaal aan vitamine en mineralen in zit, dat is ongelooflijk mooi. Alles wat een menselijk lichaam nodig heeft aan speciale stoffen, dat zit daar gewoon in ruime mate in. En als je een goed volgroeide vijgenboom hebt en je zit in de warmere streken in Azië, dan kan het best zijn dat je minimaal 3 keer een oogst hebt per jaar. En als het mee zit, 4 keer. Dat is heel bijzonder. En als je dus een vijgenboom op je erf hebt staan, dan heb je eigenlijk eten voor altijd. En je kunt ze makkelijk drogen en in een klomp meenemen. Er zit enorm veel suiker in, echte suikers. Waar je niet dik van wordt en waar je veel energie uithaalt. En die kun je dus mooi meenemen als leeftocht. Het is een hele bijzondere en rijk aan vitamine en mineralen. En daarvan wordt ook wel geschreven in de Bijbel. En het is ook genezend, hè? Want ik ken het verhaal van koning Hiskia, die behoorlijk ziek was. En zijn leven dat liep op een eind. De profeet die kwam langs van die zegt van nou jongen, maak je testament maar, want het is gebeurd. Maar de profeet was nog niet het tuinhekje uit, of de Heere God zei tegen hem, ga maar terug en zeg maar dat hij nog 15 jaar te leven krijgt. En dan wordt daar ook en passant even genoemd en leg nou maar een klont vijgen op de wond, dan heelt dat wel. Nou, dat is natuurlijk een prachtig mooi beeld. En dan schijnt het dat het inderdaad zo is. Ik heb laatst toch een film op tv gezien waar iemand die was gewond. Het eerste wat hij deed was naar de supermarkt gaan en de pot honing halen. En die smeerde honing op de wond en daar deed hij de pleister over. Dat schijnt de wond helemaal, littekenvrij te genezen. Honing, wondermiddel, prachtig mooi. Dus als je dan daarover gaat nadenken, en vooral dat lied van Habakkuk, al zou de vijgenboom niet bloeien, dan denk je, ja, daar zit iets achter, daar zit iets in, daar moet iets achter zitten. Hè? Want dat is met bijvoorbeeld het mosterd ook zo. In de Bijbel staat dat het mosterdzaadje het kleinste zaadje is. Nou, dat zal dan wel, maar als ik thuis zo'n bloem met zo'n grote zaaddoos openhaal, dan zitten daar van die duizenden van die kleine zaadjes in, en die zijn heel wat kleiner als het mosterdzaadje. Dus daar is een bepaalde reden voor dat de Heere God dat zo omschrijft in zijn woord. Dat is een volgend onderzoek. Dat ga ik doen. En de typologie van de vijg, ja, dat staat heel mooi omschreven in Jeremia. Want dat blijkt dat de Israëlieten worden vergeleken met vijgen. En in Jeremia 24, ja, dat is een heel dramatisch boek. En de meneer Jeremia die had het niet gemakkelijk. Maar dan laat de Heere God dus aan Jeremia twee manden vol met vijgen zien. En dan mag Jeremia zeggen wat hij daarvan vindt. Dan staat in Jeremia 24, pagina 1230 als je een HSV hebt. En dan staat er in hoofdstuk 24, vers 1. De Heere liet mij zien en zie twee manden met vijgen waren neergezet voor de tempel van de Heere. Nadat Nebukadrezar, de koning van Babel, Jegonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en de vorsten van Juda, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem in ballingschap gevoerd had en hen naar Babel gebracht had. In de ene mand zaten zeer goede vijgen, zoals de eerste vroege vijgen zijn. In de andere mand zaten slechts zeer slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten waren. Toen zei de Heere tegen mij, wat ziet u, Jeremia? Ik zei, vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed, maar de slechte zeer slecht, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn. Toen kwam de Heere, het woord van de Heere tot mij, zo zegt de Heere, de God van Israël, zoals die goede vijgen, zo zal ik de ballingen van Juda, die ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van de Galdeën, kennen ten goede. Ik zal mijn oog op hen gericht houden ten goede en ik zal hen naar dit land doen terugkeren. Ik zal hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen planten en niet wegrukken. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben en zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Want zij zullen zich tot mij bekeren met heel hun hart. Maar, zoals de slechte vijgen, die vanwege hun slechte kwaliteit niet te eten zijn, want zo zegt de Heere, zo zal ik Zedekia maken, de koning van Juda, zijn vorsten. Het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in het land Egypte wonen. Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen hoe slecht het kan aflopen. Tot smaad en tot een spreekwoord. Tot een voorwerp van spot en tot een vloek in alle plaatsen waarheen ik hen zal verdrijven. Ik zal onder hen zenden het zwaard, de honger en de pest, zodat ze omgekomen zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen gegeven heb. Nou, dat is niet mis te verstaan. Toch is de ondertoon altijd dat degene die de Heere zoeken, dat de Heere hun genadig is. En dat het allemaal weer goed komt. En ze worden inderdaad weggestuurd 70 jaar naar het land van de Galdeën. En dan ben je al je spullen en je hele vaderland en je talen en je cultuur ben je kwijt. En dan moet je daar maar zien dat je daar weer een leven opbouwt. En de Heere God zegt ook, ga nou alsjeblieft in Babel ook huizen bouwen. Duurt 70 jaar en dan komen jullie weer terug. Nou, en dat teruggaan, dat lees je dan in Daniel en Esther en Nehemia, hoe het allemaal gaat. En prachtig mooi om te zien. Maar hier spreekt dus heel duidelijk uit dat de vijg een type is van Israël. De goede vijg die gegeten kan worden, de vijgenboom die vrucht draagt. Prachtig mooi. En dan de boom aan zich, die wordt ook beschreven. En dat moet je dan meer in het Nieuwe Testament zijn. Matthäus 21, waar de Heer Jezus op een gegeven moment wel trek heeft aan een paar verse vijgen. En dan staat daar in Matthäus 21, vers 18. Daar heeft de vertaler al boven gezet, de verdorde vijgenboom. En daar gaat het dus over de boom als type. 'S morgens vroeg, toen hij, dat is de Heer Jezus, terugkeerde naar de stad, kreeg hij honger. En toen hij een vijgenboom langs de weg zag, ging hij er naartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. En hij zei tegen hem, tegen die vijgenboom dus, laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid. En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden ze zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo ineens verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Dus ja, die boom die zag er fantastisch uit. De Heer Jezus liep er naartoe en die boog de bladeren opzij, maar ja, dat viel tegen. Datgene wat hij moest doen, vrucht dragen, dat deed hij niet. En dat was natuurlijk de bedoeling. En dat is natuurlijk de achterliggende gedachte voor het volk Israël, vrucht dragen. Ze zijn geroepen om de grote daden Gods bekend te maken aan alle volken. Psalm 105 vers 1 begint daarmee. Hè? Alle grote roemruchte daden van de Heere God bekend maken aan de volken. Maar ja, dat is er tot op heden niet van gekomen. En dat is wel de bedoeling. En dat was hier niet het geval. Hetzelfde gebeurtenis, zoals hier staat, staat ook in Markus 11. En daar staat nog een klein detail genoemd, wat de zaak een klein beetje verdiept. Ik lees u dat graag. Ik dacht dat dit in Markus 11 stond. Ja, dat klopt. De vijgenboom verdort, enzovoort. Daar staat in Markus 11, vers 12, daar begin ik. En de volgende dag, toen zij uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. Dat is apart. Het was niet de tijd voor vijgen. En toch gaat de Heer Jezus erheen en die gaat even kijken. Hij had honger, hij was ook mens. Een lekkere verse vijg, op zijn tijd ook niet weg, voedzaam. Krijg je energie van. En dan voegt Marcus, de evangelist, dat ene zinnetje toe, maar het was niet de tijd voor de vijgen. Had de Heer Jezus zich vergist of zo? Wist hij niet de tijd van het jaar, de week? Hoe zat het nou? Dat wist hij wel. Maar dit is een hele karakteristieke manier van schrijven, om aan te geven dat het vruchtdragen voor het volk Israël, daar waren ze nog niet aan toegekomen. En dat is iets wat moeten we gewoon in gedachten houden. Het was nog niet de tijd voor de vijgen. Hier wordt de vijgenboom dus vergeleken met het Joodse volk. En de tijd voor vruchtdragen was kennelijk nog niet gekomen. En wij weten, als er bijvoorbeeld een profetie in de Bijbel staat, zoals ik net al noemde, Psalm 105, dat Israël de taak heeft, heel Israël, alle 12 stammen, om de grote daden en de reputatie van de Heere God bekend te maken aan alle andere volken. Als die profetie dan tientallen keren in het Oude Testament staat, dan zal dat gebeuren. We hadden het er vanmorgen in de auto nog uitgebreid over de toekomst van Israël. En als je dan, Marco ook en ik ook, vanuit de meer traditionele kerk kom van oorsprong, dan wordt het allemaal onder het tapijt gemoffeld. Israël, die doet niet meer mee en dat wordt nooit meer wat en dat kun je wel vergeten. Daarmee zeg je dan dus ook, als je dat stelt, dat alle profetieën die daarover gaan in het Oude Testament, ja, dat die dat omdat de mens nou een keer niet wil, dat een profetie niet doorgaat. Dat kan natuurlijk niet. Het is natuurlijk uitgesloten dat er één profetie in de schrift staat, geciteerd door de Heere God, opgeschreven door de profeten, dat daar iets niet zou doorgaan omdat de mens dat weigert. Dan zou God dus niet tot zijn doel komen, omdat er een weigerachtige zondaar is die zegt van nou, bekijk het even, ik heb er nou even geen zin aan. Dat is uitgesloten. Al die profetieën, die zijn de moeite waard. En Gonnie en ik zijn samen bezig in Jesaja en Jeremia. We hebben heel Jesaja doorgewerkt. En we zijn nu halverwege Jeremia. En er staan zo ongelooflijk veel prachtige profetieën in hoe het in de toekomst zal gaan met Israël. En we hebben dat net ook al even gelezen over die goede en die slechte vijgen. En dan zie je dat de Heere God toch in eerste instantie altijd weer de genadige en liefdevolle God is. Dat is wat de boodschap van de Bijbel is. Wat mensen daar ook van maken. God is een liefdevolle God. God is vergevend. De moordenaar aan het kruis was een ongelovige vent die veel op zijn kerfstok had. En er was genade voor hem. En vanaf het moment dat hij zijn kop omdraaide en even naar Jezus keek en vroeg, meneer, als u nou in uw koninkrijk komt, denkt u dan een keertje aan mij? Hij wist niet eens waar hij het over had. Vanaf dat moment zag zijn toekomst er geweldig positief uit. Ja, hij ging daar wel dood. Maar het zag er goed uit. Dat is God, dat is liefde. Dat is zijn werk. En dat is de typologie van de vijgenboom. De tijd van vrucht dragen is nog niet gekomen. Er was slechts uiterlijke heerlijkheid, bladeren. De boom zag er goed uit. Zelfs zodanig dat de Heer Jezus zag die boom van ver. En die dacht van, dat ziet er goed uit, daar moet ik heen. En hij kwam er en er hing niks aan. En ja, de Heer Jezus, of het volk Israël, had in eerste instantie alle vrucht moeten en kunnen dragen. Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Niet aan een ander volk, aan hun kleine minivolkje zijn de woorden Gods toevertrouwd. Zij hadden dus de boer op moeten gaan en de boodschap van het evangelie en de liefde van de Heere God moeten vertellen. Maar in tegendeel, ze herkenden de tijd niet dat de Heer Jezus rond. Ze erkenden de Heer Jezus niet als de Messias. En ze waren stekelblind. En het ging ogenschijnlijk als een nachtkaarsje uit. En de Messias die daar was om de blijde boodschap te verkondigen en de boodschap van bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Ach, dat moesten ze ook al niet. En ongeschijnlijk voor de achterloze voorbijganger liep het verkeerd af, want hij eindigde aan het kruis. Maar wij weten, zoals de liederen die we vanmorgen gezongen hebben ook, dat daar juist de grote kracht uitspreekt. En dat we daar nog dagelijks de vruchten van plukken. Iedere dag weer ben ik er blij om dat ik een kind van God mag zijn. Dat ik een hemelburger ben met een geweldige toekomst. En dat ik er zelf niks voor hoef te presteren. En dan dat vruchtdragen. Ja, al zou de vijgenboom niet bloeien. Dus toen, dan ga je googelen op vijgenboom, op bloei enzovoort. En ik ben naar een kweker geweest bij ons in de buurt in Twello. En daar hebben ze ook vijgenbomen, die kun je dan kopen. En ik zeg tegen die man, hoe bloeit een vijgenboom nou eigenlijk? Hij zegt, die bloeit nooit. Wat? Nee, zegt hij, het bloeit nooit. Een vijgenboom bloeit niet. Ja, kom op. Nee. Oh. Dat is gek. Dus nog eens verder googelen. En inderdaad, een vijgenboom bloeit nooit. Daar zit helemaal geen bloem aan. Die kan je niet zien. Dat is gek. Nog verder kijken en dan kom ik op allerlei boeken. En ik heb zelf ook nog wel wat boeken over kruiden en over bomen. En dan blijkt dat als dan een vijgenboom, daar zitten van die kleine ronde knobbeltjes aan. En daar zit een gaatje onderin, een heel klein gaatje. En daarin zitten twee bloemetjes. Die kan je nooit zien. Dat is een mannelijke bloem en dat is een vrouwelijke bloem. En dan is er een hele speciaal wespje, heeft de Heere God geschapen. Dat is de vijgenwesp. Die is alleen maar voor de vijgenboom geschapen. En die weet het gaatje te vinden en die kruipt naar binnen. En die pakt wat van dat stuifmeel pakt die op. En die legt zijn eitjes in de vijg. De wesp legt de eitjes in de vijg en dan gaat die wesp weer naar buiten en passeert als laatste door het gaatje de mannelijke bloem. Dat is een heel klein bloemetje, iets van een millimeter. En dan gaat hij naar de volgende vijg. En dan gaat hij naar binnen. En dan bestuift hij dus de vrouwelijke bloem. En dan heeft hij zijn werk gedaan. Dan sterft hij. En dan moet binnen 48 uur. Dus hij gaat naar binnen toe, hij gaat eitjes leggen, mannelijke eitjes, vrouwelijke eitjes. De mannelijke eitjes komen eerst uit, daar komen mannelijke vijgenwespen uit en die hebben geen angel en die hebben geen vleugels. En die komen eerst uit. En als die dan een beetje bewegen, dan gaan ze de vrouwelijke, hun zusjes, bevruchten en die hebben wel een angel en die hebben wel vleugels. En als die volwassen zijn, dan kruipen ze eruit en dan gaan ze ook hun werk doen. Zo gaat dat met de vijgenboom. Het is verborgen voor het oog. Je ziet er niks van. En die vijgenboom is zo prominent aanwezig. En die vijgenboom bezingen wij dus, al zou de vijgenboom niet bloeien. Nou zijn er natuurlijk weer door veredelingspraktijken en andere gehannes van de mens, zijn er natuurlijk ook vijgenbomen in Nederland die groeien. En die dragen dan, als het een beetje mee zit, één keer per jaar vrucht. En de eerste vrucht begint van voor de winter, die overleeft het niet. En de tweede, dat gaat dan wel. En ja, er is in Nederland geen vijgenwesp, want dat beestje dat kan dat niet overleven. Dus daar hebben ze weer een zelfbestuivende variant van gemaakt. En er bestaan op dit moment wel een paar honderd soorten vijgen en zo. Maar de echte vijg die in de Bijbel beschreven wordt, bloeit dus aan de buitenkant niet. Dus je kunt ook aan de buitenkant niet zien hoe ver die is. Je ziet wel op een gegeven moment die kleine keiharde kogeltjes hangen. Die zijn maar klein, een millimetertje of 8. En daar zit dus het gaatje in. En pas na de bevruchting, nadat dus... Dan pas gaat de vijg gaat groeien. En dan komen al die eitjes die komen uit. En de mannelijke wespen die hebben hun werk gedaan en die kruipen naar buiten en die sterven. En de vrouwelijke wespen die kruipen naar buiten. Ja, maar die passeren dan weer de mannelijke bloem als laatste. En die pakken een paar van die kleine kruimeltjes op van vanuit stuifmeel. En dat is klein, hè? Zo'n klein stuifmeelkruimeltje is maar een paar micron. Daar kun je er rustig 10.000 op een rijtje zetten en dan heb je nog maar een millimeter. Zo klein zijn die dingen. Maar één zo'n kruimeltje, daar zit alle informatie in voor de complete vorm van een nieuwe boom. Alles. Alles is bekend. En dat is het verhaal van de vijgenwesp, de Blastovaga psenis is de officiële Latijnse naam, heb ik nog even opgeschreven. Ik vind dat heel bijzonder. En dan begin je die informatie een klein beetje te begrijpen, van hé, dat is apart, dat lied wat iedereen kent en wat ik jaren gezongen heb, en ik vind het ook een mooi lied, en dat die boom dus gewoon niet bloeit. En dan ga je kijken, van, zijn er nog meer planten die van binnen bloeien? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk is dit de uitzondering op de regel. Ook wel heel mooi. Het belangrijkste gebeurt van binnen. Het allerbelangrijkste ziet het oog niet. Is dat een Bijbels principe? Ja, ik dacht het wel. Dat gaat met het geloof ook zo. Je kan allerlei manieren jezelf presenteren. Heel actief, heel vroom. Mooi zingen en al die dingen meer. Maar het geloof, de Heer ziet het hart aan. En dat zit van binnen, dat zie je niet. Zijn daar nog meer voorbeelden van? Ja, ik dacht het wel. Bijvoorbeeld, en daar zult u zich over verbazen misschien, maar Jeremia 9, dat gaat over de besnijdenis. Jeremia 9, maar de besnijdenis, ja, dat is een heel apart geval. Dat is natuurlijk een hele simpele ingreep met een mes. Aan de huidplooi van de penis wordt een stukje afgesneden, zodat daar zich geen vuil gaat ophopen. En in landen waar de besnijdenis gepraktiseerd wordt, blijkt ook dat het aantal baarmoederhalskankergevallen bij vrouwen vele, vele, vele malen lager is als in een land als Nederland en zo. Dus dat is natuurlijk ook weer het principe van de Heere God, hè? Om zijn volk dus iets bekend te maken waar ze gewoon ook praktisch voordeel bij hebben. Hele waardevolle praktische tips. En dan Jeremia 9 vers 25. Ja, dat staat hier een beetje anders vertaald als in de NBG. Maar er staat hier, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik elke besnedene en die de voorheid heeft, zal straffen. Maar dat woordje en, dat staat er niet. En dan wordt het een hele andere zin. Er staat namelijk, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik elke besnedene die de voorhuid nog heeft, zal straffen. Kijk, dan wordt het een hele andere betekenis. Dan betekent het dus dat er mensen zijn die dus wel degelijk officieel volgens de regelen der kunst op de achtste dag besneden zijn, zoals de Heer het voorgeschreven had, maar die toch onbesneden zijn van hart. Want het gaat om de besnijdenis van het hart. En daar moeten we dus zijn in de Romeinenbrief. Want daar gaat het over. Als Paulus die in de Romeinenbrief zo uitvoerig daarover op ingaat, betreffende Abraham, laat het u ondertussen maar even naar de Romeinenbrief. Want daar gaat het over. Romeinen, het tweede hoofdstuk. En dan het 29ste vers. Ik begin bij het 28ste vers. Want niet hij is een Jood, is Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt. Maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Kijk, daar gaat het om. Dat is datgene wat in het verborgen plaatsvindt. En dat blijkt ook uit het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, op dezelfde pagina. Daar wordt dus ook heel uitvoerig geschreven over Abraham en door het geloof gerechtvaardigd. Abraham is dus door zijn eigen geloof gerechtvaardigd. En dan, even kijken, lees ik vanaf vers 10. Hoe is het hem dan toegerekend? Het gaat over de persoon van Abraham. Hoe is het geloof hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als onbesnedene. Niet als besnedene, maar als onbesnedene. Ja, Abraham was nog niet besneden en hij geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Daar gaat het over. Hij was toen nog niet besneden. Maar dan het volgende vers. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven. Dat is ook weer zo'n hele aparte cryptische zin. Want wat staat hier? Hier staat niet, en hij heeft de besnijdenis ontvangen. Nee, hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Dus de werkelijke besnijdenis die hier beschreven wordt, de handeling met het mes, dat was alleen maar een teken van het geloof wat hij had. Dat staat hier. Dus snap je wel dat dus de verborgen bevruchting van de vijg, die het mens niet ziet, dat dat precies hetzelfde is als wat hier beschreven wordt. De besnijdenis kan nog zo uitwendig zijn en nog zo belangrijk zijn en nog zulke prachtige positieve gevolgen hebben in een huwelijk. Toch, de besnijdenis van het hart, daar gaat het om. En het vruchtdragen en de voortplanting. Dat is natuurlijk het principe van de hele schepping, van de hele Bijbel, van alles wat de Heere God gemaakt heeft. Wij hebben zo'n iep bij ons achter het huis staan. Daar komen van die propelletjes uit naar beneden. Nou, het zijn er echt ieder jaar 84 miljard. En al die hele kleine dingetjes, dat is een potentiële nieuwe boom. En mijn vrouw die mag nogal graag het straatje achtervegen. Nou, dan in de herfst, dan hoop ik altijd maar dat het flink hard waait, want dan waait het naar de buren toe. Maar dan komen daar een lading naar beneden. Dat is onvoorstelbaar. En als er toevallig eens eentje, precies met het puntje tussen de tegels valt, en je laat hem zitten, dat duurt maar even, dan loopt hij uit. Dan zie je daar in één keer een heel klein groen dingetje. Dan denk ik, ja, dat wordt zo'n boom. Als je maar even wacht. Het hele principe van de schepping is vruchtdragen. En als ik ook zie hoeveel zaadjes, als ik zo'n vijg dan doormidden snij, en ik zie hoeveel van die hele kleine pieterputterige zaadjes daarin zitten. Ieder klein zaadje, als ik die zo pak met een pincetje en ik stop hem in de grond, dat wordt een vijgenboom. Daar zit de hele schepping zit daar vol mee. Dat is prachtig mooi. Maar hetgene wat me het meest heeft bezig gehouden, dat ik toen ik aan het googelen was op de bevruchting van de vijgenboom, dat ik daar steeds maar weer bevestigd werd, het moet binnen 48 uur gebeuren. Dan denk je van, binnen 48 uur. Dus die vrouw die komt naar buiten. Ze heeft dan de vleugels nog en de angel. En ze heeft die hele fijne korreltjes heeft ze op de lijf zitten, op die haartjes. Dat blijft dan hangen. En dan moet ze binnen 48 uur, moet ze bij de volgende vijg naar binnen. Redt ze dat niet, dan draagt ze geen vrucht. Dat hield mij wel bezig. En ik heb nog wat andere sites gevonden. Er was zelfs een Franse meneer die had kans gezien om met een heel klein cameraatje in de vruchtbeginsel van de vijg, om daar dat gehannes van dat kleine wespje vast te leggen in kleur. Onvoorstelbaar mooi. Dat is zo klein, dat kan je bijna met je, dat kan je niet zien met je normale oog. Maar het was wel indrukwekkend. En ook daar stond, ja, en dat moet binnen 48 uur. Ik denk, dat is toch wel apart, binnen 2 dagen. 2 dagen. Moet vrucht gedragen worden binnen 2 dagen, ja. En dan denk ik, ja, 1 dag is bij de Heer is 1000 jaar. Gaat over 2000 jaar. 2000 jaar, komt me dat bekend voor? Ja, want vanaf de eerste oproep aan Abraham, de eerste opdracht van Abraham om uit zijn land te gaan, tot de gebeurtenis op Golgotha, laat dat nou precies 2000 jaar zijn. Dat is niet per ongeluk, hè. Dat is niet van, het is de Heer ontkomen en de Farizeeën besloten, nou laten we dan nu hem maar te gevangen nemen. Het is allemaal keurig onder regie van de Heere God. En zo zie je dus dat die 48 uur die je dan leest over de vijgenboom, wat helemaal niks met geloof te maken heeft, dat zijn gewoon biologische sites waar een heleboel informatie in staat, erg boeiend, dat je daar juist een heleboel dingen vandaan kunt halen die belangrijk zijn voor de typologie van wat de Heere God in de natuur vastlegt om dat te doorgronden. Ik heb in de laatste amen ook een heel stuk gezet over de brandnetel. Ja, de brandnetel is ook zo'n ja, wat moet je ermee weghalen? Het blijkt een fantastische plant te zijn met enorm veel vitamine, mineralen. En er zijn een hele partij vlinders die kunnen uitsluitend leggen hun eitjes alleen maar op de brandnetel, want daar kunnen ze op gedijen. En alle anderen, dat gaat niet goed. En er zit een heleboel belangrijke stoffen in die de mens tot zich moet nemen, vooral in het voorjaar. Heel belangrijk. En dan denk je, ja, een orchidee vindt iedereen prachtig en dat vindt iedereen mooi. Of is het plastic? Nou, nee. Nou, je weet het soms niet. Ze kunnen het knap maken. Maar Zo'n brandnetel, ja. En de manier waarop die in de schrift over de brandnetel geschreven wordt, is ook precies de manier zoals wij die kennen. Daar staat gewoon ook ergens in Koningen. Ja, als je je tuin niet verzorgt, dan komen de netels. Zo kennen we dat. Weet je? Zo mooi is dat geschreven. En daarom was ik ook blij dat ik ontdekte dat die 48 uur, die twee dagen, en één dag is bij de Heere als 1000 jaar. En 1000 jaar is één dag. Dat moet u niet ontgaan, zegt Petrus erbij. Dat moet u niet ontgaan. Dat moet je onthouden. Nou, dat schoot me te binnen op het juiste moment. Ik denk, nee, dat zal toch niet. In die richting zal de verklaring toch wel niet zijn. Maar het wijst erop. De vrucht, Israël moet vrucht dragen. En ze hebben de tijd gehad vanaf de opdracht, de eerste opdracht aan Abraham toen hij 50 was, tot aan het sterven en opstanding van de Heer Jezus op Golgotha. En ik heb die hele chronologie de afgelopen dagen, afgelopen maanden nog wel een beetje doorgewerkt. Om te kijken, ja, maar klopt dat nou wel? Mis ik nou niet iets en zo? Nee, toen kwam ik toch echt op 2000 jaar. Ik denk, ja, dat is toch wel heel apart dat het op deze manier moet. En Israël had inderdaad vrucht kunnen dragen. Maar de bestuiving van de volken heeft niet binnen die 2000 jaar plaatsgevonden. Gaat dat dan in de toekomst wel gebeuren? Ja, dat gaat wel degelijk gebeuren. Want dat kleine stukje Israël wat er nu is, dat stukje land wat er nu is, met veel ellende en gedoe en claims en Hannes en politiek gedoe. Het is geen schaduw meer van dat land zoals het was onder Israël. Dat iedereen onder zijn vijgenboom zat in rust. Het is maar een fractie daarvan. En de spanningen zullen alleen nog maar toenemen in de toekomst. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk goed. Als de Heere God zoiets zegt, dan gaat dat gebeuren. En ja, ik weet niet of we het mee gaan maken, maar ik zie er wel naar uit dat er inderdaad positieve veranderingen zijn. En als het gaat om het geloof wat wij in ons hart hebben, ja, dat zie je aan de buitenkant niet. Je kunt het soms een klein beetje proeven bij mensen die je tegenkomt, of het een gelovige is, ja of nee. En dan denk je van, ja, dat moet wel een gelovige zijn. En soms dan klopt dat. En soms dan klopt dat ook helemaal niet. Maar het mooie vond ik dat ongelooflijke complexe gedoe van dat kleine wespje in die plant, zo complex dat het al eeuwenlang zonder probleem gewoon doorgaat. Geen enkel probleem, hoeft geen mens naar te kijken. Niet te veel pesticiden opdoen, want dan gaat het fout. Niet te veel insecticiden. En bereid u erop voor, de Europese Unie die is bezig om de namen pesticiden, insecticiden, die worden verboden in de toekomst. Dat worden vruchtverbeteringsproducten. Hou je vast. Als ze die kant op gaan, dan gaat het fout. Dat is echt, hè? Dat is echt, hè? Dat is niet zomaar wat, hoor. Dus dat er zoveel nare ziektes tegenwoordig optreden, daar komt het van uiteindelijk. Dus dat is maar eventjes een zijspoortje waar ik ook wel eens een beetje mee bezig ben. Maar ik vond dit een zo'n ongelooflijk mooi principe, wat zo algemeen bekend is en wat iedereen ook wel zingt, al zou de vijgenboom niet bloeien. Het enige wat wij in de Bijbel lezen over de vijgenboom, dat die dus op een gegeven moment vrucht gaat dragen, is dan worden zijn takken worden zacht en dan verandert die van kleur en hij schijnt ook van geur te veranderen. En dan kun je zien, hey, nou komen er binnenkort vruchten aan. Nou, dat doet hij dus 3 keer per jaar in Israël en omstreken. En de grootste productie van vijgen voor de hele wereld, dat vindt zo'n beetje plaats in Turkije. Daar komen geloof ik 350.000 ton vandaan per jaar of zo voor export. Nou, dat is een prachtige vrucht. En als je alleen van de vijg zou moeten leven, dan zou je dat kunnen overleven. Zoveel vitamine C en D en al die dingen zitten erin. En mineralen. Ik geloof een stuk of 12 verschillende mineralen zitten erin en 10 verschillende vitamine. En dat heeft de mens nodig in grote mate. Vitamine C vooral. Daar word je immuun van. Ook voor virussen en zo. Veel eten. Sinaasappels eten. En vroeger was dan de kreet van een apple every day keeps the doctor away. 1 appel per dag houdt de dokter op een afstand. Dat was een kreet van de 50e, 60e jaren. Dat moet je tegenwoordig vergeten. Want de appels die zijn nu zodanig veredeld. Je moet er minstens 10 eten voor dezelfde hoeveelheid vitamine van die appel van 40 jaar geleden. Dat is met sinaasappels net zo. Hou dat even vast, hè. Dus als je gewend bent 1 sinaasappeltje per dag, neem er tegenwoordig maar 5. Begin daar maar eens mee. Dat heb je nodig. En dit heb ik vanmorgen u willen overbrengen, omdat ik het zo prachtig vond dat de typologie van de bedelingen, van de tijden die de Heere God beschikbaar stelt voor zijn doel, dat je die dus terugvindt in zo'n prachtige mooie bloeiwijze van de vijgenboom. Dus ik ben echt van plan een keer een vijgenboompje te kopen thuis. Die vijgenvers, dat zal niet lukken. Maar het lijkt me wel heel leuk. En ze waren maar €29, dus dat is wel te doen. Alleen nog een plekje vinden. Hebt u er één? Twee. En die bloeit ook? Nee, bloeit niet. En er komen vruchten aan? Wat leuk. Ja, ja. Nou, leuk. Ze zijn er dus. Ik ben er ook van plan heen te kopen. Dus ik was heel dankbaar dat ik zo langzamerhand een klein beetje begon te begrijpen van hoe die typologie in de natuur in elkaar steekt. En zo zit dat natuurlijk met alles wat we om ons heen zien. En ik hoop maar dat we daar wat meer oog voor krijgen. Want kijk, de Heere God heeft alles geschapen wat groeit en bloeit en waarvan wij eten en wat wij gebruiken. En alles wat een menselijk lichaam nodig heeft. En dat is een hele lange lijst met allerlei metalen en stoffen en vitamine en mineralen. Dat hebben we allemaal nodig. En de Heere God voorziet daarin allemaal. Het is allemaal ruime mate beschikbaar. En wij vinden het allemaal heel gewoon een appeltje van de boom te plukken en die eten we dan lekker op. Maar daar zit een gedachte achter, daar zit een systeem achter wat zo prachtig mooi ingenieus is. En wat met zoveel liefde is uitgewerkt en uitgedokterd voor ons. Daar kan ik heel dankbaar voor worden. En dat heb ik vanmorgen aan u willen meegeven. En ik denk dat dat de reden is om samen de Heere God te danken. Liefdevolle God en Vader, we zijn er steeds maar weer ontroerd als we uw grootheid, vooral in de schepping, ontdekken. De grootheid en de nauwgezetheid waarmee u alles tot stand hebt gebracht. U hebt overal aan gedacht. En dat is allemaal gebeurd onder uw regie. Heer, en ook alles wat opgeschreven is in uw woord. U was degene die de tekst citeerde en de profeten hanteerden de pen. Heer, we zijn blij dat we uw woord hebben, zo compleet en zo rijk. We zijn ook blij dat we de natuur om ons heen mogen zien die op dit moment op zijn mooist is. Alles groeit en bloeit. Het is prachtig, het is schitterend. We zijn er dankbaar voor. We danken u voor de zon. We danken u voor de regen. We danken u voor alles wat u ons geeft in uw goedheid. Maar bovenal voor de liefde waarmee u ons omringt, Heer. Want we kunnen niet zonder. We danken u dat we ons daarna mogen toevertrouwen. Ook voor de week die weer komt, Heer. Heer, en u kent ook de merkwaardige, gedenkwaardige omstandigheden waarin we nu moeten leven, Heer. Dingen veranderen, sferen veranderen. Heer, en al dat coronagedoe, Heer, we worden er niet vrolijk van, maar we hebben ermee te dealen, het hoort hier beneden. Maar wij zijn hemelburgers met een geweldige toekomst. Heer, dank u wel dat we ook voor dit soort zaken uw wijsheid mogen vragen. Wilt u ons maar leiden, dicht aan uw zij houden, Heer, we hebben dat dringend nodig. En we danken u bij voorbaat. Amen. Ja, en dan heb ik nog een lied meegenomen. Ik heb dat wel eens, dat ik een lied tegenkom. En ik vond er eentje op internet, YouTube. En dat was een lied van een Engelse groep die ik niet kende. City of Light heet die groep, nooit van gehoord. En die hebben een hele rij van die liederen op internet staan. En ja, muzikaal klonk dat wel goed. Maar er was één lied bij waarvan de tekst zo verbijsterend bijbelvast was. Daar ben ik niet gewend. Dat is met een heleboel opwekkingsliederen ook zo, hè. Ze zijn mooi, muzikaal is prachtig en dan een beetje meer stemmig zingen. Daar kan ik enorm van genieten. Maar het is niet altijd helemaal bijbelvast. En nou vond ik dit lied van die groep. Dat gaat voornamelijk over de tekst die in Galaten 2 vers 20 staat. Die wil ik even lezen. Daar staat, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is de titel van dit lied. Yet not I, but through Christ in me. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat is het thema van dat lied. En het is een prachtig mooi lied. Ik heb even doorgestuurd aan Johan ook. Van die melodie moet je even eigen maken. Nou, dat is voor hem natuurlijk een kwestie van één keer horen en dan doet hij dat. Zo werkt dat. Het staat gewoon in C, heb ik begrepen. Dus, okay. En ik heb het een beetje vertaald en een beetje hertaald. Want het aantal lettergrepen moet natuurlijk wel passen. En ik heb de eerste zin gemaakt. Een prachtcadeau is Christus mijn verlosser. Hij zegent rijk, geeft alles wat er is. Hij is mijn rust met onbeperkte vrijheid. Mijn vaste rots, zeer zeker en gewist. En dan, ik heb de tekst ook opgestuurd hier naartoe. Heb je het op de beamer paraat? Wat zeg je? Heb je hem niet? Ah, dat is spijtig. Dan... Hem? En hij zou het even regelen, zei hij. Of zo. Nou, ik lees die tekst even voor, dan hebt u dat. Dan hebt u dat. De eerste refrein is, dit houd ik vast, want mijn hoop is Christus. Met heel mijn leven hem dicht aan mijn zij. Het is toch schitterend mooi, ongehoord zegt het voort, want niet ik, maar Christus leeft in mij. De nacht was donker, maar ik werd niet vergeten. Want aan mijn zij blijft de Verlosser staan. Ik ga mijn weg in zwakheid, maar met blijdschap. Want ben ik zwak en hij helpt bij het gaan. Dit houd ik vast, want hij zorgt zo prachtig. Zelfs al ga ik door een donker dal, want de nacht is voorbij. Ik ga met hem aan mijn zij, want niet ik, maar Christus leeft in mij. Ik vrees geen straf, want alles is vergeven. Een gouden toekomst ga ik tegemoet. Want Jezus leed, een plaatsvervangend lijden, maar hij stond op, bewon het graf voorgoed. Dit houd ik vast, het oude is vergeven. Christus is mijn leven voor altijd. Geen gebondenheid meer, dank u wel, lieve Heer, want niet ik, maar Christus leeft in mij. Met iedere ademtocht wil ik hem danken. Wat hij belooft, dat doet hij telkens weer. En iedere dag vernieuwt hij mij van binnen, tot voor de troon, boven bij mijn Heer. Dat houd ik vast, want mijn hoop is Christus. Hem zij de glorie, tot in eeuwigheid. Is mijn leven volbracht, word ik boven verwacht. Want niet ik, maar Christus leeft in mij. Nou, we gaan hem de volgende keer gewoon zingen met z'n allen. Oh, hij staat er al. Oh, nou. Nou, jij speelt hem maar even voor. Het is een simpel melodietje. Eén keer het eerste couplet en dan een keer het refrein. En dan gaan we hem zingen, ja? Zullen we doen? Hartstikke goed, dankjewel.